Gemeente, wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het eerste evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Vanmorgen is u het woord bediend uit het Lucas-evangelie. Vanavond komt Gods woord tot u vanuit Matthäus. En wel het 27e hoofdstuk vanaf het 33e vers. En wij lezen door tot en met vers 56. En daarin komt Gods woord als volgt tot ons. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven ze hem te drinken edik met gal gemengd, en als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen ze hem nu gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En ze stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schudden hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelven. Indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks deden ook de overpriesters met de ouderlingen en schriftgeleerden. Met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende, zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6 uur aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9 uur toe. En omtrent de 9 uur riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En sommigen van die daar stonden zulks horende zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding kwamen ze in de heilige stad. En zijn vele verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Onder welke was Maria Magdalena, en Maria de moeder van Jacobus en Jozes, en de moeder der zonen van Zebedeus. Tot zover Gods woord. En het kernvers, of het gedeelte, het kernvers van deze avond is uit dit gelezen schriftgedeelte, Matthäus 27, vers 35a. Vers 35 al in het eerste deel. Toen zij hem nu gekruisigd hadden. En het thema is de kruisiging van de Heer Jezus. En we willen dat thema ontvouwen aan de hand van 2 hele eenvoudige gedachten. De kinderen kunnen het onthouden. De zegen en de vloek. Twee eenvoudige gedachten. De kruisiging van de Heer Jezus. Eerste punt, de vloek. En het tweede punt, de zegen. De kruisiging van de Heer Jezus. De vloek en de zegen. Allereerst ons eerste punt. De vloek. Gemeente, Jeremia die moest het tegen het volk van Israël zeggen. En die woorden van Jeremia, die komen vanavond tot u, gemeente van Oud-Beierland. Woorden van de Heere. En er worden twee beelden geschetst, geschilderd. En het eerste beeld, dat is een beeld in de woestijn. In een droge aarde waar de scheuren doorheen lopen. En er staat in Jeremia 17 zelfs een aarde van zout, een zoute grond. Dat wil zeggen een onvruchtbare grond. En wat staat er in die aarde? Er staat een dorre, verdroogde, helemaal dode heidestruik. Je ziet hem zo staan. In die woestijn. Helemaal verdord, helemaal verdroogd in onvruchtbare aarde. En al zou er een regenbui overkomen, het zou die plant niks doen. Zou die plant niets goeds brengen. Waar is die plant, gemeente, een beeld van? Staat in Jeremia 17. En dat is aangrijpend en confronterend. Vervloekt is de man, is de mens die op een mens vertrouwt, die vlees tot zijn arm stelt en wiens hart van de Heere afwijkt. Dus die heidestruik, waar is dat het beeld van? Van iemand vanavond die niet op God vertrouwt, maar op een mens vertrouwt, dat kun je zelf zijn, of dat kan een ander zijn. Vlees tot zijn arm stellen, dat we zeggen, de arm, dat is je kracht. Dus je kracht verwacht van iemand anders en afwijkt van de Heere. Hem niet vertrouwt. Dat is het eerste beeld. Zie je die struik? Maar er is ook een ander beeld aan het begin van Jeremia 17. Het is een heel ander beeld. En dat is het beeld, gemeente, wat we ook tegenkomen in Psalm 1. Jeremia 17 en Psalm 1 horen bij elkaar. Dat is het beeld van een boom aan een rivier. En hij slaat zijn wortels uit in die rivier en hij heeft groen blad en hij draagt zijn vruchten. En maakt zich geen zorgen als er onheil voorbij komt. Die boom maakt er eigenlijk niet eens wat van. Als het een jaar slechter gaat. Waar is die boom het beeld van? Gezegend daarentegen, de man, de mens, de man of vrouw hier in Oud-Beierland, die op de Heere vertrouwt, ja, wiens vertrouwen de Heere is. Zie je ze allebei staan? Door het droge heidestruik, kan voorbij komen wat er wil, geen zegen. Gezegend die man of vrouw, die de Heere vertrouwt. En dat staal uit zondag 1. Wat is, gemeente van Oud-Beierland, uw enige houvast? Want dat woord troost, dat kennen we ook in het Engels, trust. To trust, dat is vertrouwen. Wat is je enige houvast in leven en sterven? Voor je lichaam en voor je ziel. Wat is uw enige houvast? Wat is jouw enige vertrouwen? Christus, denk aan die boom. Niet Christus, denk aan die dorre heidestruik. Waar hoort u bij? Vloek, zegen. dood, leven. Duisternis, licht. En Jeremia die heeft dat moeten verkondigen. Toen en vanavond komt het tot u. En weet u wat Jeremia dan zegt? Geen woorden van de Heere, maar dan gaat die man iets over zichzelf zeggen. Weet u wat hij zegt? Arglistig is het hart, meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? Begrijpt u wat er gebeurt? Hij heeft dat moeten schilderen, woorden van God heeft hij moeten brengen aan Gods gemeente. De dood en het leven. En Jeremia denkt, maar o Heere, wie ben ik dan? En jongeren, je zou dan toch zeggen, Jeremia, maar daar hoeft u toch niet aan te twijfelen. U bent een dienstknecht van de Heere. Moet u daarover inzitten? Ja. Jeremia die zat daarmee. Arglistig, dat betekent bedriegelijk, tot op de bodem. Bedriegelijk is mijn hart, Heere. Arglistig, bedriegelijk is mijn hart. Meer dan iets. Is hier iemand vanavond die zich zo een beetje heeft leren kennen? Bedriegelijk, Heere, ben ik. Arglistig. Meer dan iemand. Meer dan iets ook maar. Wij mogen ons dat ook afvragen. Maar vervloekt dus wie niet op God vertrouwt en wiens hart van de Heere afwijkt. Ik wil niks met u te maken hebben. Ik ga mijn eigen gang. Mijn wil geschieden. En gemeente, dat komt in het Nieuwe Testament ook voor. Nog aangescherpt. Ook op basis van het Oude Testament, maar wat staat er in het Nieuwe Testament? De apostel Paulus die schrijft het aan de Galaten, zo scherp. Want zovelen, als er uit de werken der wet zijn, als je door de werken van de wet probeert zalig te worden, als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Waarom? Er is geschreven, vervloekt is iedereen die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet, om dat te doen. Moet je bij stilstaan. Vervloekt, en dat was toen, aan de Galaten, kleine 2000 jaar geleden schreef Paulus dat, is meer dan 1900 jaar geleden, vervloekt, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet. En dat betrof niet de ceremoniële wetten, in het Oude Testament natuurlijk wel, maar bij de Galatiërs betrof dat de 10 geboden. Ga uw levens na. 1 gebod, overtreden met 1 zonde, vervloekt. En dat gaat terug op Genesis 3. Daar in die prachtige tuin. Het was goed. Het was goed. Het was goed. 6e dag. Het was zeer goed, die mens. Hij breekt met God. Gods recht geschonden. Keert hem de rug toe, wijkt van hem. En dan zegt God, vervloekt zij de aardrijk om uwentwil. Maar zegt iemand nu, hier in Oud-Beiland, maar hoe merk je dat dan? Hoe is die vloek dan zichtbaar of merkbaar in ons leven? Nu, 15 april 2022, hoe ervaar je daar iets van dan? Nou, gemeente, om dat wat dichterbij te brengen. Wat vloek eigenlijk is. Een voorbeeld. 1,5 week geleden, of Een paar voorbeelden die samenhangen, anderhalve week geleden. Je hebt het denk ik wel meegekregen, jongeren, ouderen ook. Er stonden daar duizenden mensen, ongeveer 4000 mensen stonden daar in Oost-Oekraïne te wachten op het station van Kramatorsk. Wilden vluchten. Twee raketten sloegen in. Meer dan 50 mensen liet het leven. Waarvan 5 kinderen. Eeuwigheid. Voor God verschenen. Maar die raketinslagen, die dood en verderf brachten van het ene op het andere moment, dat is nou een goed beeld van wat een vloek is. Maar wat daar in het paradijs gebeurde, om het maar heel helder te maken als voorbeeld, wat daar in het paradijs gebeurde, daar plaatste Satan zo'n bom. En wat deed de mens? Hij trok daar zelf de pin uit. Zonde. Ontplofte. En alles veranderde. Dood. Verderf. Afstand. Angst. Afwijzing. En allerhande ellende meer. Wat heeft dat teweeg gebracht? Nou, gemeente, allereerst, ik zei het net al, Gods recht geschonden. God die rechtvaardig is. Maar ook afstand tussen God en de mens. God is zijn mens kwijtgeraakt. Heel vaak draaien wij dat om. Ik ben God kwijt. Maar staat u er wel eens bij stil wat het voor God geweest moet zijn? Die hele schepping, 6 dagen en daarna gerust, het heeft maar even geduurd. God was zijn mens kwijt en heel die aarde door mij vervloekt. Afstand tussen God en mens, maar ook je ziet het overal om je heen. Afstand tussen mensen onderling. Dat kan zijn omdat ook de dood haar intrede deed. Zonde, vloek en dood horen bij elkaar. En u korter of langer geleden aan een graf stond. Iemand aan de schoot van de aarde moest toebetrouwen. Maar er kan ook afstand tussen mensen komen terwijl ze allemaal nog leven. Afstand in een huwelijk, omdat je uit elkaar groeit. Afstand tussen ouders en kinderen, of tussen kinderen en ouders. Afstand tot je broer of zus. Overal zie je dat er sprake is van verdriet, van pijn, van ontbinding, van afwijzing. En dan nog, gemeente, die goede schepping van God. Dus omgang met God, omgang met onze naasten. En die goede schepping van God. Vervloekt. Een tijdje geleden liep ik door het Zuiderpark in Rotterdam. En dan hoor ik ineens achter me een geweldig veel herrie. En ik ging eens kijken, daar waren 2 waterhoentjes met elkaar in gevecht geraakt. En ik ging eens nauwkeurig kijken, wat gebeurt er nou? Ze waren met hun poten in elkaar gehaakt. En ineens zag ik het. Die een probeert die ander te verdrinken. En het raakte me diep. Het zijn mijn zonde, heren. Dat die dieren dat doen. En als je dat gaat zien, gemeente, zie je op heel de aarde een rouwvloers liggen. Overal En om dat voorbeeld van die bom nog eens wat dichterbij te brengen. Rusland wordt ervan beticht. Waar is of niet, weet ik niet. Maar men zegt dat Rusland clusterbommen heeft gebruikt. Hoe werkt zo'n ding? Nou, je gooit één bom. Die spat uit elkaar in allemaal kleine bommetjes. En de ellende is, die dingen hebben allemaal mooie kleuren. Dus overal ligt dat land bezaaid met kleine bommetjes in allemaal aantrekkelijke kleuren. En kan het maar zo gebeuren, ze ontploffen lang niet allemaal gelijk, dat na een jaar een kind aan het spelen is ergens en die vindt zo'n ding. En pakt hem en ontploft. Wat een ellende, wat een dood, wat een verderf. En eigenlijk, gemeente, kun je wat daar in het paradijs gebeurde vergelijken met zo'n ellendige clusterbom. Hij is uit elkaar gespat. En over heel de wereld, tot hier in Abijland toe. Van die kleine bommetjes in aantrekkelijke kleuren. En nog elke dag ontploffen ze hier. Oh, zegt u, wat bedoelt u? Hoe dan? Nou, heel praktisch. Ze zitten in je mobiel. Je ziet iets en je weet, dit moet weg. Maar je kijkt toch. Hij ontploft. Hoe kleurt je zo'n ding? Hij ontploft in je gezicht. Op je laptop, allemaal van die kleine clusterbommetjes die ook weer ontploffen. En overal elders ook weer dood en verderf zaaien. Allereerst in de omgang met God, maar ook in de omgang met de mensen om je heen. Op je laptop, je weet het best. Je weet best dat het maar beter is dat anderen niet zien dat jij dat aan het kijken bent. Of aan het doen bent. Zo'n clusterbom. Zo'n ding met zo'n mooie kleur. En je pakt een beet. Je weet het. Je weet dat het gevaarlijk is. En toch, je pakt een beet. Dat mooie kleurtje. Maar ontploft. Schade, onherstelbaar voor je ziel. En zo gaat dat maar door. Wel bewust pakken wij die kleurtjes overal. En God heeft gezegd, vervloekt. Hoe ziet dat er dan uit in je leven? Als door de zonde, door dat activeren van dat kwaad. God zegt vervloekt. Hoe komt dat nou tot uitdrukking in je leven? Hoe kan dat tot uitdrukking komen? Nou, stel je voor, om het heel dichtbij te brengen. Je bent aan een opleiding bezig. Maar het mislukt. Je gaat zometeen examen doen. Maar het mislukt. Je zoekt een relatie, verkering. Maar het mislukt. Je solliciteert. Maar het mislukt. In je werk. Het mislukt. Alles breekt bij je handen af. En je lichaam wordt aangetast door al die tegenslagen. Maar niks lijkt te helpen. Psychisch kom je in de knoop. Maar wat je ook aan hulp zoekt, dat helpt allemaal niks. Het ergste nog, je gaat bidden. Maar God hoort niet. En hij brengt je op een punt dat je moet zeggen, Heere, ik ben uw gramschap dubbel waard. Heere, en dat moet je meemaken, alles boven de dood is genade. Als nou hier iemand, zo iemand is, die daar iets van weet, of meer van kent, die is gaan ervaren, op alles, Heere, rust een vloek in mijn leven. In de omgang met u, in de omgang met mijn naaste, in de omgang met uw schepping. Alles. Het is rechtvaardig, Heere. Kijk. En dan ga je zien dat er geen wanhoop nodig is. Want Christus heeft die vloek weggedragen. Voor die tijd kun je jaar en dag in de kerk zitten en je ziet niets in hem. Je bent in de gedachten misschien wel eens op Golgotha geweest. Nooit iets in Christus gezien. Maar dan in die duisternis van je bestaan, als dan de geest iets met zijn licht gaat schijnen. Vervloekt, vervloekt, vervloekt alles. Dan krijgt Galaten 3 vers 13 zo'n diepe betekenis. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, een vloek geworden zijnde. Wij lezen daar vaak maar zo overheen. En dan ga je ineens begrijpen wat er in vraag en antwoord 39 staat van de catechismus. Heeft het nou iets meer in dat Christus gekruisigd is dan of hij met een andere dood gestorven was? Ja, want daardoor ben ik zeker dat de vloek die op mij ligt, door hem weggedragen is geworden. Dan ga je er iets van verstaan, maar in beginsel, dat hij daar, u heeft er vanochtend ook iets van gezien, vanuit het Lucas-evangelie, dat hij daar aan dat hout hing en dat God heeft gezegd in Deuteronomium 21... vervloekt ieder die aan een hout hangt. Vervloekt. En alles wat wij net hebben gelezen in dit hoofdstuk en wat u vanmorgen hebt gehoord uit het Lucas-evangelie, vervloekt. Waarom? Omdat het een smadelijke, een schandelijke dood is. Voor slaven gebruikten de Romeinen dat. Die dood is van God vervloekt. En zo heeft Christus die vloek weggedragen. Maar als je er dan in gaat verdiepen, dan ga je steeds meer verwonderen. Want het was veel logischer geweest als hij gestenigd was. Dat lees je in het 26e hoofdstuk aan het begin. Dan zie je dat hij dat uitlegt aan zijn discipelen, dat hij zelf zegt dat hij gekruisigd zal worden. En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: gij weet dat na 2 dagen, dat is dus 2 dagen geleden, dat was woensdagavond, heeft hij dat gezegd: gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. En hij zegt het zelf al op woensdagavond, om gekruisigd te worden. En wij lezen dat en wij vinden dat heel voorstelbaar, of misschien wel zelfs heel erg te verwachten. Maar het was veel voorstelbaarder geweest als de Heer Jezus de Joodse straf had gekregen. Je had het Romeinse recht en daarbinnen had je het Joodse recht. En de Joden hadden de mogelijkheid om iemand te stenigen. Maar Christus heeft zelf in zijn almacht ervoor gezorgd, dwars door de listen en de kronkels van de priesters en van de overpriesters en de schriftgeleerden heen. Want je leest aan het begin van het 26e hoofdstuk ook dat die overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen, die gaan met elkaar overleggen in het huis van Caiaphas, want ze lopen vast. Het is al woensdagavond en gisteren, het is nu vrijdag, gisteren begon het feest op de donderdag. En vandaag de vrijdag is ook nog een feestdag en dan mogen ze niemand berechten, want om iemand te berechten moet je schrijven en de Joodse wet geeft aan, je mag geen werk doen, ook niet schrijven. Dus ze kunnen niemand berechten, weten ze. Met list gaan ze hem vangen en doden. En ze hebben bedacht, als we het nou via Pilatus spelen, dan maken wij onze handen niet vuil. Blijven wij buiten schot en wordt hij toch ter dood gebracht. Ja, dat is dan wel de kruisdood. En zo, ze zondigen hierin en volvoeren tegelijk Gods raad. Christus zelf. Zijn macht, zijn almacht, zorgt daarvoor dat hij gekruisigd werd. Ja, het waren de Joden die het deden. En wat Revius dus ook bedoelde, is dat de Joden het wel deden, maar niet de oorzaak waren. Wie is de oorzaak dat Jezus gekruisigd werd? En zijn de Joden niet Heer Jezus die u kruiste? Nog die verraderlijk u togen voor het gerecht? Nog die versmadelijk u spogen in het gezicht? De Joden waren niet de oorzaak, bedoelt Revius. Daar zijn de krijgslui niet. Die met dat felle vuisten de rietstok hebben of de hamer opgelicht. En dan komt het ook. Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht. En dan komt aan het begin van het volgende couplet. Ik ben het, o Heere, ik ben het die u dit heb gedaan. Is er iemand die dat heeft leren zien? Ik ben de zware boom die u had overlaan. Ik ben de taaie streng daarmee gij ging gebonden. De nagel en de speer, de geesel die u sloeg. De bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Want dit is al geschied helaas. Om mijn zonde. Heb je het gezien? Mijn schuld, Heere. Mijn zonde, Heere. Mijn ongerechtigheid, Heere. Dat u daar hangt. De vloek weggedragen. Wat brengt dat, gemeente? Ons tweede punt. De zegen. Allereerst. De zegen. Dat aan Gods recht weer is voldaan. Bij daar wel eens onuitsprekelijk over verheugd geweest dat God rechtvaardig is, nooit van zijn recht afgaat. Wat een vreugde, Heere, dat u rechtvaardig bent. Maar dan ook, gemeente, Met toepassing voor je eigen ziel. We hebben het daar straks beleden. Gestorven, begraven, neergedaald door hel. Betekent dat dat de Heer Jezus in de hel is geweest? Nee. Wat betekent het wel? Neergedaald door hel als laatste betekent dat is zijn diepste lijden geweest. Wanneer? In Gethsemane en hier aan het kruis. En dat is zo mooi. Heidelberger Catechismus, zondag 16, vraag 44. Wat is dat? Wat betekent dat nou, neergedaald ter hel? Dat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte. Dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, mij van alle helse benauwdheid en pijn verlost heeft. In heel zijn lijden, maar bijzonder aan het kruis, heeft hij mij van de helse benauwdheid en pijn verlost. Dus als ik aangevochten ben, in het duister zit, niet meer weet hoe het verder moet. Heren, je gaat het uitroepen. Heren, hoe moet het verder? Help me toch. Dan weet je in je hoogste aanvechting verzekerd. En je kan je ganselijk vertroosten. Wat hier aan het kruis gebeurt. Wat is ook een zegen. Wat is ook een zegen, gemeente. En ik heb het hier natuurlijk, om bij dat eerste beeld terug te komen, niet over die heidestruik. Want er gaat een bui over van zegeningen en je merkt er niks van. Maar die boom, als je in Christus ingeplant bent. En hoe kom je daar? Want er is hier misschien wel iemand die zegt, ja maar ik wil wel van zo'n heidestruik wel zo'n boom worden aan de rivier. Hoe gaat dat in zijn werk? Door woord en geest. Je bent hier op de goede plek. Het woord gaat uit. Christus gaat door de rijen door. Als je goed luistert, hoor je hem. Als je goed kijkt, zie je hem. Door de geest. Het is God die dat werkt. Onder de verkondiging. Onder elke preek, vanochtend, vanavond, zondag, maandag. Onder elke preek, onder de verkondiging vallen de beslissingen. Of je blijft zo'n struik. Of je wordt ineens zo'n boom in Christus. Vrucht dragen, groen blad. En komen er tegenspoeden. Dan merk je het eigenlijk niet eens. Maar zo'n boomgemeente, daarvan geldt ook wat in zondag 9 staat. Wat betekent het wat we aan het begin beleden hebben? God de Vader, de Almachtige, dat Hij om Christus wil mijn God en mijn Vader is. Ik vat het even kort samen. Mij met alle nooddruft naar lichaam en ziel zal verzorgen. En dan komt het. Al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Al het kwaad wat tot mij komt. Mij ten goede. Nee, dat staat er niet. Mij ten beste keren wil. Terwijl hij zulks doen kan als almachtig God. En doen wil. Als een getrouw vader. Wat voor zegen nog meer? Wat voor zegen brengt dat kruis en dat de vloek is weggedragen? En de zegen wordt geschonken in Christus. Wat nog meer? Rechtvaardiging. Ik zei het al. aan het recht van God is voldaan. Wat is dat, rechtvaardiging? Jongeren, heel eenvoudig. Als jij dit bent, wat is rechtvaardiging? Is dat je met Christus gerechtigheid wordt bekleed. Jijzelf blijft een zondaar, lees Romeinen 7. Jijzelf blijft een zondaar in jezelf, maar je wordt met Christus gerechtigheid bekleed. En als God kijkt naar jou, ziet hij niets meer van jou, alleen maar Christus. Alleen maar zijn gerechtigheid om jou heen. Zijn gerechtigheid. En in hem alleen ben je voor God rechtvaardig. Zijn gerechtigheid, we zullen daar straks van zingen. En in heel veel psalmen komt dat terug. En dan ga je het ineens begrijpen waarom die gerechtigheid zo belangrijk is. Want in Christus heb je aan alle wetten van God voldaan. Volmaakt. De straf is volledig betaald. Maar al is de straf volledig betaald, je moest ook die wetten gehoorzamen. Dat doet Christus ook. Heiliging. Wat nog meer? De vijandschap is weg. Ben je dat wel eens gewaar geworden? Heel diep in je hart ben je een vijand van God. Het liefst, Heere, kan ik niet anders zalig worden? Kan het niet zonder Christus? Kan het je op een andere manier? Nee, zegt God, kan niet op een andere manier. Echt niet, Heere? Nee, echt niet. Wij willen dat niet. Van nature haten wij dat woord genade. Waarom? Dan moet je erkennen dat het met jou niet goed zit. En dat God gelijk heeft en jij niet. Wat nog meer voor zegeningen? Uit de dood in het leven. Uit de duisternis in het licht. En recht op eeuwig leven. Maar dan zegt iemand, ja, u schildert dat wel mooi zo met die boom en die struik. Maar ik mag met de Heere leven. Maar mijn leven lijkt eigenlijk wel onder de vloek te liggen. Mijn leven lijkt eigenlijk veel meer op die struik dan op die boom. Weet u, gemeente, wat een troost er dan in zit? Dat de vloek door Christus is weggedragen. Misschien heb je er ook wel nog nooit bij stilgestaan. Je hebt al 100 keer gehoord. Ja, hij is gekruisigd. Ja, die dood was door God vervloekt. Jawel. Maar heb je nou ook gezien wat een ontzaglijke troost daarin ligt? Dat die vloek is weggedragen, dat de toorn van God is weggedragen. Want als je zijn kind bent, blijft er geen enkele vloek meer over. Als je zijn kind bent, blijft er geen toorn meer over. En al komt er ellende in je leven, al zijn er moeite en zorgen, al ervaar je je leven als een donkere weg, er zit geen druppel toorn meer in. Vaderlijke zorg, vaderlijke kastijding, vaderlijke liefde. Liefde in plaats van toorn. Er is niets meer van over. En ook nooit meer. Zelfs in de donkerste tijden ga je naar Golgotha. daar, Heere, daar is toch die vloek op mijn leven weggedragen. Daar is toch uw toorn weggegaan, Heere. O, leer het me zien, leer me daarbij leven. En dan ga je ook verstaan wat er in Romeinen 8 staat. Romeinen 8 vers 28. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. En dan ga je ook verstaan, we hebben het al gelezen, maar je zou er zo overheen lezen. We hebben het al gehoord, maar je zou er zo langsheen horen. Waarom is het belangrijk dat Christus is gekruisigd in plaats van gestenigd? Daardoor ben ik zeker dat de vloek, en dat sluit helemaal aan bij wat we net hoorden, dat de vloek, goed luisteren, die op mij lag, op zich geladen heeft. Zodra je door geloof aan hem verbonden bent, is die vloek verleden tijd. Weg. En ook, maar dat wacht nog even, de vloek op de schepping, op de wereld. Want heel die wereld, zeggen wij wel eens, die kraakt in zijn voegen. Maar de Bijbel gebruikt een ander beeld. Wat gebruikt de Bijbel bijvoorbeeld? Die wereld zucht als in barensnood. En wat betekent dat? Dat de geboorte van de nieuwe wereld, beter nog, de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, aanstaande is. Kan je er geen diep, intens en groot verlangen naar hebben? Heere, die wereld waarop gerechtigheid wonen zal. Vrede met u. En gerechtigheid woont daar. Nooit meer dood. Nooit meer angst. Nooit meer lijden. Nooit meer afwijzing. Nooit meer twijfel. Altijd bij u. En de wereld nu zucht als in barensnood. Die wereld is niet op sterven na dood. Nee, die wereld zucht in barensnood. Nog even gemeente van Obeiland. En dan komt hij terug. Die nu al regeert. Want daar, daar op Golgotha, dat is de ure, kom je overal tegen, de ure geweest. En die duizenden jaren wereldgeschiedenis, die komen samen op die ene vrijdagmiddag. Op die ene plaats, net buiten Jeruzalem. Heel de wereldgeschiedenis concentreert zich op dat ene moment, die ure. Dat hij zei, vanochtend heeft u een kruiswoord gehoord, maar dat hij zei, het is tot zijn doel gekomen. Het is volbracht. En nog even gemeente, en dat is het laatste. Christus heeft het kruis gedragen. En hij zegt tegen zijn discipelen, Lucas 9, vers 23. Als je nou achter mij wil komen, mij wil volgen. Er staan twee woorden tussen. Die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op. Nemen zijn kruis dagelijks op. Zelfverloochenen, wat is dat? Kruisigen van mijn wil, kruisigen van mijn verstand, kruisigen van mijn genegenheden, dingen die ik graag doe, naar zijn wil en zijn woord. En dat kruisdragen, gemeente, is achter hem aan. En het pad achter Christus is altijd begaanbaar. Hij die de vloek wegdroeg en de zegen schonk. Amen. Zingen wij uit Psalm 22. Psalm 22, de versen 13 en 16. Ik loof eerlang u in een grote schaar en wat ik u beloofde in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. En het mocht voor ieder hier in Oud-Beijerland gelden, wat we ook in het 16e vers willen zingen. Ze komen aan door goddelijk licht geleid om het nakroos dat de Heere wordt toebereid te melden het heil van waarvan? Van zijn gerechtigheid in Christus bereid. En grote daden. Psalm 22, vers 13 en 16.